De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Ja, daar is die. De trombone, geloof ik. Boeddhisten vereren officieel geen goden. Maar de godenstatus van ons gespreksonderwerp lijkt wel haast geen grenzen te kennen. Deze uitzending van Oba Live staat helemaal in het teken van de Dalai Lama. Zaterdag arriveert de spirituele leider van het Tibetaanse volk in Nederland. En maandag gaat hij weer, een bliksembezoek dus. Hij zal 2 maal de Rotterdamse Ahoy vullen en gaat in discussie met zakenmensen en studenten. Bij mij aan tafel het komende uur 3 mensen... die ieder op zijn of haar persoonlijke manier ervaring heeft met de Dalai Lama. Welkom Erika Terpstra,
dankjewel.
Sander Tiedeman en Paul Rozemuller.
Ja, dank je.
Ik denk dat Sander de enige is die wat minder bekend is, maar toch in boeddhistische kringen wel heel bekend. Je bent nu researcher voor Erasmus Universiteit. En je bent heel lang hoofd geweest van ABN in China, hè?
Ja, ja, al lang geleden hoor.
En je organiseert leiderschapsreizen, begrijp ik, ja. Onder andere. Nou, gaan we zo nog op door. Mijn dank voor jullie komst vast en jullie vormen een mooi gezelschap. Alle reden om te blijven luisteren. Ja, genoeg dus te bespreken over deze wereldwijde geliefde. Veel gelezen, maar toch ook een man met meerdere gezichten. 78 jaar is hij inmiddels. Zullen we jij en jou in dit gesprek?
Alsjeblieft.
Fijn, dankjewel. Allereerst horen we graag anekdotes over de Dalai Lama. Dan vervolgens gaan we in op zijn gedachtegoed. En op zijn spiritueel erfgoed, of gedachtegoed moet ik zeggen. En vervolgens komen we op China, Tibet, op de zaak Tibet. Mag ik met jou beginnen, Erika?
Graag.
Zou jij kunnen zeggen wanneer jij voor het eerst de Dalai Lama hebt ontmoet?
Ik ben hem een paar keer achterna gereisd op een van zijn lezingen in Europa. En daar was ik helemaal van onder de indruk. Maar de eerste keer dat ik hem echt ontmoet heb, dat was toen hij naar de Tweede Kamer toe kwam. En ik was toen voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Toen hebben we hem ontvangen. Onder protest van de Chinezen overigens.
Wanneer was dat?
Dat was, ik denk, een jaar of 12 geleden.
1999?
Ja, nee. Dat is de laatste keer dat hij is geweest.
Okay.
Maar in 1999, dat was zo mooi. Ik dacht, ik ga het anders organiseren. Toen hebben we hem ontvangen in de Tweede Kamer. Maar in de oude zaal. En toen hebben we gevraagd of hij ons voor wilde gaan in meditatie.
Mm-hmm.
En de hele zaal was vol met alles. Persoonlijke medewerkers, ministers, ambassadeurs, kamerleden. Gewone zaalbediendes. Iedereen was er die dat wilde bijwonen. En toen is in het huis waar het woord regeert, hebben we 10 minuten lang gemediteerd onder zijn leiding. En dat was zo mooi om kippenvel van te krijgen. En ik moet je echt zeggen dat vanaf dat moment ook iedereen die dat heeft meegemaakt, als ze mij tegenkomen, zeggen ze, weet je nog hoe prachtig dat was? Schitterend.
En wat deed dat met zo'n groep?
Och, dat is met geen pen te beschrijven. En dat zie je straks in Ahoy ook weer. Er komt een sfeer van grote verbintenis, van blijdschap en misschien ook wel de gretigheid om een beetje aangestoken te worden door de oceaan van wijsheid wat de Dalai Lama is.
Ja, en in 2009, toen hij in de rij was, toen kwam jij zelfs hand in hand met hem het podium op.
Ja, ik mocht hem toespreken om hem welkom te heten, zoals dat nu ook in de Ahoy zal gebeuren. En ik was net afgetreden als voorzitter van NOC-NSF. Dat was ik 10 jaar geweest. En in die 10 jaar had ik dus niets aan spiritualiteit gedaan. Want ja, een organisatie met 5 miljoen leden, die zit niet te wachten op een voorzitter die een beetje zweverig doet, toch? En je hoeft helemaal niet zweverig te zijn, wil je enthousiast zijn over de Dalai Lama. Maar goed, ik had het dus niet gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik hem dan wilde toespreken en of ik hem wilde opwachten toen hij in de rij kwam. En hij kwam binnen en hij deed alsof hij mij herkende. Ik weet niet of dat echt waar is. Maar goed, en toen zei hij old friend. En toen nam hij me bij de hand en toen liepen we samen het podium op. Nou, toen dacht ik, wat heb ik dit gemist? En vanaf dat moment is het echt dik aan.
Ja, ja, het emotioneert je ook, hè? Zie je?
Ja, echt.
Want het de vriendschap is dus wederzijds.
Nou, dat mag ik hopen.
Heb je zo wel eens contact met hem? Over de mail of over wat dan ook? Nou, ja, natuurlijk persoonlijk, maar met zijn...
Nou, een beetje wel. Ik mocht hem voor mijn televisieprogramma Erica op Reis... mocht ik hem interviewen. En dat was mijn allergrootste droom. Het is nou het vierde seizoen dat ik bezig ben. Ik heb heel veel wereldreizen al gemaakt. En als er dan wordt gevraagd... wat vind je het allermooiste van dat hele programma... dan is dat nog steeds het interview wat ik mocht hebben met de Dalai Lama. Maar ik was natuurlijk ontzettend zenuwachtig. En ja, hoe begin je zo'n interview? En toen had ik research gedaan en toen had ik gelezen... dat de Dalai Lama als kind heel erg geïnteresseerd was in klokken. En, want die wilde je dan uit elkaar halen en weer in elkaar zetten... om te kijken hoe dat werkte. Dus ik ben in Utrecht geweest en heb daar een prachtige klok... heb ik uit elkaar laten halen, heb ik een bouwpakket van gemaakt. Die heb ik als handbagage meegenomen in het vliegtuig naar Toulouse... waar ik hem mocht spreken. Ik heb het hem gegeven en mijn allereerste vraag was toen... van wat is het concept van tijd... Nou, dat is natuurlijk, dat is de kern van het boeddhisme. En toen hebben we zo een prachtig interview gehad. Echt, ik heb het vanmiddag nog even zitten nakijken. Je wordt er geïnspireerd van, je wordt er warm van. Het is een voorrecht om één op één met His Holiness te mogen praten.
Ja. Paul Rozemuller, bij jou ging het wat verhitter aan toe, hè? Toen jij hem in 2009 interviewde voor Spraakmakende Zaken.
Ja, dat klopt. Maar ook een memorabel moment. En een moment waar hij heel goed tegen kon. Want ik heb hem een week of drie later... Dit interview was in Dharamsala, in het noorden van India. Waar hij woont. In
Ballingschap.
In Ballingschap. En in prachtige entourage verder. Dat is ook begrijpelijk.
Dus jij had wel dat visum gekregen?
Ik had dat visum gekregen. Dat klopt inderdaad. Ja, tot het laatste moment was daar een hoop over te doen. Hè. Jij kreeg dat niet, hè? Want je was ook op een of andere manier... overigens ook nog weer met de strafmaatregel... dat omdat je daar dat interview doet... mag je de volgende keer China niet in. Hè. Dus daar heb ik toen een hoop gedoe over gehad. Maar oké.
Okay. Jij was net in China geweest, dus dat
maar,
zei je
wel. Hoe dan ook... ik keek daar ook heel erg naar uit. En het was eigenlijk ook wel een voorrecht. Want via de organisatie liepen een aantal lijntjes. En het was aan de voorbereiding, aan de vooravond van zijn reis... naar drie Europese landen, waaronder Nederland. En ja, was ik een soort van uitgekozen om naar Noord-India te komen... en hem daar te spreken. Nou, dat vond ik natuurlijk al heel wat. Dus, en dat gesprek, ja, dat was... Kijk, ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen. En dat betekent wel dat je soms ook een beetje moet doorvragen, zeg maar. En daar waar andere mensen daar misschien anders over denken... was het mijn ervaring, ook in de tijd die hij nam... Hè, want je krijgt allemaal voor protocol 20 minuten, maar ik bedoel tijd kent geen tijd, dus dat maakt allemaal niks uit. Dus we hadden echt ruim de tijd om dat gesprek te maken... En ik weet het nog goed, ik realiseerde het misschien wat minder dan toen ik het later zag. Maar dat die neuzen die kwamen steeds dichter bij elkaar, zou ik maar zeggen. En de afstand tussen ons werd steeds kleiner. En het gesprek werd op een aantal momenten, laat ik zeggen, positief kritisch. Omdat ik wel wilde weten wat hij nou bereikt had. En waarom hij bijvoorbeeld niet terug was gegaan naar India. Of
die
naar
was behoorlijk
Tibet.
Kritisch, hè? Over zijn rol als politiek leider.
Ja, dat wordt gezegd. Dat vind ik grappig. Daar is wel een anekdote overigens over, als je dat wil horen.
Graag.
Omdat je begon van anekdotes. Dat programma dat was uitgezonden al. En was dus aan de vooravond van zijn bezoek. En tijdens zijn bezoek werd ik geïnterviewd in de Melkweg... waar hij zou spreken. En vlak voor dat His Holiness daar opkwam... werd ik geïnterviewd over. En er waren natuurlijk veel boeddhisten. En er waren een aantal mensen. En die begonnen zich in het publiek te roeren. Die begonnen een beetje te schreeuwen.
Die vonden dat je te kritisch was geweest.
Die begonnen zich naar mij toe luidruchtig te uitvoeren. Dat kon niet. En te kritisch. Dus ik legde dat nog een keer uit. En met die mensen nagesproken. Maar toen kwam His Holiness. Die stond op. Die hield zijn speech daar. En ik stond daar met mijn vrouw in de coulissen. En hij liep weg. En dat was voor iedereen zichtbaar. En hij zag mij. Het was nog niet lang geleden, dat gesprek. 2, 3 weken daarvoor. Dus Hij pakte me beet, hukte mij. Voor mij heeft het minuten geduurd, het zal een paar seconden geweest zijn. En begon met mijn vrouw te praten over dat gesprek. En hoe mooi hij dat gesprek vond. En dat was
je vrouw daar ook daarbij, bij dat gesprek?
Nee, die was niet bij dat gesprek. Maar die vond dat ook in haar leven echt een memorabel moment. Mm-hmm. Je hebt van die mensen... je kunt geloven of niet, maar er zijn een aantal mensen... Wij, Erika, zal hetzelfde hebben. Wij hebben waarschijnlijk allebei Nelson Mandela ooit ontmoet. Ik heb dat gehad met de oude voorzitter van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad, hoe heet die? De Ghanese.
Kofi Annan.
Kofi Annan, heel goed, dankjewel. Er zijn mensen die hebben iets bijzonders. Iets spiritueels, noem het iets goddelijks. En dat is wel iets wat hij ook bij mij losmaakt, zeg maar. En dat is bijzonder.
Absoluut.
Ik kan het niet anders zeggen. Dat is bijzonder.
Ja. Sander Tiedeman, jij hebt van 1999 tot 2009... heb jij verschillende conferenties georganiseerd... waarbij de Dalai Lama een rol heeft gespeeld. Daarbij waren allerlei zakelijk leiders aanwezig... en jullie wilden hebben over verantwoord ondernemen... maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Maar voorafgaand aan deze uitzending zei jij... ik wil eigenlijk liever niet mij laten voorstaan op het feit... dat ik de Dalai Lama persoonlijk heb ontmoet. Waarom is dat?
Nou, dus er waren twee redenen voor. Eentje was China. Daar heb ik lang gewerkt. Daar heb ik nog steeds goede banden mee. Nou, het is al genoemd. China is niet echt makkelijk ten aanzien van de Dalai Lama. Dus je kan problemen krijgen met visa en allerlei reisrestricties. Dat heb ik ook zelf ondervonden. Tot nu toe nooit echt problemen gehad, hoor. Maar dat was één reden om voorzichtig te zijn. En het tweede, in dit zakenleven is de Dalai Lama nou ook nog niet... Ik vind men in ieder geval wel exotisch, maar toch ook nog wel een beetje zweverig... en niet echt heel praktisch, et cetera. Dus dat helpt mij niet echt om daar rond te lopen met het idee dat ik een vriend... Maar goed, nu ben ik ouder en ik ga me een beetje out of the closet. Daarom zit ik hier ook.
Ja, nou, maar ik vind het toch wel apart. Ja. Want kijk, de Chinezen die weten heus wel dat jij een band hebt met de Dalai Lama. Dus wat maakt het dan eigenlijk nog uit?
Ja, dat is waar. Dat heb ik ook de laatste reis gemerkt in Tibet. Toen werd ik op een gegeven moment van de straat gehaald. En toen werd ik opgesloten in een hokje. En toen zeiden ze, we houden jou in de gaten. Vertel maar eens wie je bent. Toen heb ik gezegd, van, nou, jullie weten niet wie ik ben. En toen kwam er een dossier uit de kast.
De veiligheidspolitie kwam op bezoek?
Ja, eigenlijk wel. En dat, dat was een jaar na het bezoek in 2009... wat ik toen ook mee had georganiseerd. En dat was gewoon echt heel punctueel. Stond dat van nou dat en dat. En ik probeerde nog een beetje te ontkennen. Maar dat was zo correct dat ik dacht... oké, goed, jullie weten wie ik ben. Maar hoe komt het dan dat ik het toch ben binnengelaten? En ze zeiden, nou ja, we hebben er ook wel belang bij... om te weten wat mensen zoals jij doen. En toen was ik natuurlijk extra op mijn hoede. Want toen dacht ik, dan kan ik ook Tibetanen in gevaar brengen. Ja. Maar goed, het heeft voor mij het voordeel dat ik nog wel het land in kan. En ik heb nooit, politieke bedoelingen gehad. Weet je, ik neem niet een positie in.
Nee, ook bij de Dalai Lama heel duidelijk te kennen dat je onder de
indruk... Tibet. Nee, ik was ooit gewoon een bankier. Ik heb gewerkt in China. Ik heb groot respect voor hoe de Chinezen hun land leiden. Ik bedoel, dat is hun zaak. Dat ik de Dalai Lama ontmoet heb en dat ik die respecteer.
Je bent een vriend van China en een vriend kan uiteindelijk toch nog wel
absoluut.
Iets. Dan moet ik opeens denken, aan. Het moment dat wij elkaar ontmoeten. Ja. Opeens in dat hotel, in het Wang Fu Hotel.
Ja.
Ik als jong meisje zat daar aan een tafeltje. Ja. En ik hoorde naast mij een gezin met kinderen, dacht ik ook. In gesprek, die zaten daar te lunchen. En ik dacht, nou, ik laat maar even zeggen dat ik Nederlands ben. Want anders dan luister ik alles af wat ze zeggen.
Ja. Ja.
En zo hebben we elkaar ontmoet.
Ja.
Toen zei je, wat kom je hier doen? En ik vertelde, zo hebben we contact gekregen.
Ja.
En daarna elkaar nooit meer
ontmoet. 20 jaar geleden, denk ik. Ja. Ja. Ja.
Nou, dit even terzijde.
Ja.
Erika, wat spreekt jou uiteindelijk zo aan in zijn gedachtegoed?
In het algemeen, in het boeddhisme, spreekt mij geweldig aan... dat er geen enkele sprake is van missie en zendingsdrang. Mm-hmm. Dat de boeddhisten geen enkele behoefte hebben om mensen te bekeren. Laat staan dat ze ook in de lange geschiedenis... nooit ook maar een punt hebben gehad dat ze... omwille van het feit dat zij denken dat ze de enige echte waarheid hebben... dat ze andere mensen de hersens insloegen. Dat is dus nooit gebeurd. Dat spreekt mij geweldig aan. En wat mij van His Holiness ontzettend aanspreekt... dat is van... als er nou iemand de belichaming is van datgene wat hij uitdraagt... liefde, respect, compassie... dan is hij dat wel. En zelfs al zou je een bord voor je hoofd hebben... dan nog zal je dat onmiddellijk voelen en raakt dat je kern. Prachtig is dat.
Maar vroeger, jouw vader zei altijd, als je blij bent of als je gelukkig bent, deel je blijdschap dan meteen met iemand anders. Ja. Wat heeft de Dalai Lama daar dan nog weer aan toe te voegen?
Nou, ik heb dat gevraagd in dat interview, omdat dat voor mij een hele persoonlijke vraag is. En ik dacht van ja, als ik nou toch met His Holiness aan het praten ben, dan wil ik dat eigenlijk ook wel weten. Mijn vader die wist niets van het boeddhisme. En ik was een heel vrolijk kind en ik huppelde door het leven. Ik had een Rooms-Katholiek vriendinnetje en ik ging vaak met haar naar de kerk. Want ik vond die ceremonie toen al zo prachtig. En als zij dan blij was, dan had ze een god om te bedanken. En ik zei tegen mijn vader, ik was een jaar of acht, van wie moet ik dan bedanken? En toen zei hij, en dat heb ik later teruggevonden in boeddhistische geschriften, toen zei hij, probeer dan dat geluk wat je voelt door te geven aan een ander, of in ieder geval te delen met een ander, maar niet morgen, maar nu. En dat vond ik zo prachtig. Dus ik zei tegen His Holiness tijdens dat interview van mijn vader, die inmiddels al lang overleden is, heeft mij dit geleerd en als kind van acht kon je daar al wat mee. Al is het maar iemand een knipoog geven, een arm eromheen, iets aardigs zeggen, iets aardigs doen. Ik zei, en is dat nou, wat ik denk, is dat nou mede de kern van het boeddhisme? En toen zei de Dalai Lama, sterker nog, het is niet alleen de kern van het boeddhisme, maar het is eigenlijk de kern van iedere religie en van iedere levensbeschouwing. Probeer wat dat betreft samen iets te delen met anderen in de positieve zin van het woord. Ik vond het prachtig.
Ja, maar toch zeg je altijd, ik ben heel erg betrokken bij het boeddhisme. Ik mediteer ook, maar dat is meer een privé. Ja. Ik doe dat heel privé. Het is eigenlijk niet echt een manier om Tibetaans te mediteren. En je noemt jezelf ook geen boeddhist. Waarom voel jij jezelf geen boeddhist? Of noem jij jezelf in ieder geval niet zo?
Ja, ik vind dat nogal. Ik zou het voor mezelf wat ijdeltuiterij vinden, zou ik me een complete boeddhist noemen. Ik noem me liever een eeuwige student boeddhisme. Omdat je iedere keer er weer wat bij leert, maar nooit het gevoel hebt van ik ben het helemaal.
Ja, Sander Tielman, jij bent wel boeddhist, dacht ik, hè?
Ja, formeel gesproken wel. Maar dat vereist iets wat uitleg, want ik ben totaal niet religieus opgevoed. En dat is nog de anekdote trouwens, een van de anekdotes waar ik om vroeg. Want ik heb de Dalai Lama al 1982 voor het eerst ontmoet. Toen was ik student, internationaal recht. En ik had zin om voordat ik afstudeerde nog iets leuks te doen. En eigenlijk toevallig naar India gereisd. Dat was toen ook nog een beetje een soort hippie destinatie. En ik dacht, iets nuttigs doen. En toen kwam ik op een gegeven moment, hoorde ik van de Tibetaanse vluchtelingengemeenschap. En ik dacht, hé, dat is interessant. Die zijn uit hun land gezet door China. Hoe zit dat volkenrechtelijk? Dus ik dacht gewoon interessant om uit te zoeken. Toen ben ik bij de Tibetaanse gemeenschap van ballingschap terechtgekomen. Een paar weken rondgelopen. En op een gegeven moment mochten we, samen met een studievriend, mochten we een audiëntie bij de Dalai Lama krijgen. En die was toen nog niet zo bekend. Ja. Dus dat was, en die was totaal niet voorbereid. Ik wist ook niks van het boeddhisme. Ik wist eigenlijk ook weinig van de Dalai Lama. Maar ik was gewoon geïnteresseerd in de Tibetanen. En hij nam toen eigenlijk heel veel tijd voor ons en voor mijn vragen over. En die waren heel onbevangen. En omdat ik zo weinig van wist, waren ze ook een beetje brutaal. En ik zou misschien ook kritiek hebben gekregen als daar nu, zeg maar, het publiek bij had gezeten. Ja, ja. Want ik dacht van, god, wat is nou het probleem? Je kan teruggaan naar Tibet, waarom doe je dat niet, et cetera. Maar wat me toen ook opviel, was dat hij gewoon ontzettend open, een ongelooflijk open geest heeft. Je kan elke vraag stellen en dan komt er iets terug wat op een of andere manier relevant is. En hij is ook heel nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dus er kwam een soort gesprek waarvan ik dacht, dat had ik me absoluut niet voorgesteld. Ook zeker niet op die jonge leeftijd. En dan zijn gesprekken met ouderen, die zijn een beetje afstandelijk of formeel. Maar dit werd gewoon heel warm en betrokken. En hij was ook gewoon een heel happy persoon. Hij was gewoon happy. Dus ik weet nog dat een jaar daarna, ik was nog steeds geen boeddhist, maar toch, dat gesprek heeft me enorm geraakt. En ook iets wakker gemaakt van geluk, welzijn. Wat is dat eigenlijk? En ik had in het Westen, in Nederland, had ik eigenlijk alles. Een beetje studie, loopbaan, vrienden, alles ging.
Maar wat zei hij tegen jou persoonlijk? Heeft hij ook iets persoonlijks tegen jou gezegd?
Ja, hij heeft een aantal dingen wel persoonlijk gezegd. Maar het was meer het gevoel en de aandacht die hij mij gaf. Maar bij mij heeft het dat eigenlijk de interesse ook voor het boeddhisme gewekt. Omdat ik dacht, van, het kan niet alleen die man zijn dat uit de hemel gekomen. Er moet ook iets zijn in de... in die filosofie.
In die traditie en filosofie.
De levenswijsheid die hij...
Ik las op je website, er stond van dat de Dalai Lama tegen je had gezegd... dat ben je dan misschien vergeten, maar het staat op je website, dacht ik.
Ja.
Hij zei tegen je van, de wereld zit niet te wachten op hippies.
Ja, hij heeft zoiets gezegd, maar dat was niet direct tegen mij. Maar dat las ik vlak nadat ik hem had gesproken. Zei hij, the world does not need another hippie. En ik liep toen ook nog, ik had een hippiebroek aan. En ik kwam op audiëntie ook bij hem. En dat vond hij zo maf. Dat was zo'n lange broek met van die slierten daaronder. Zo, weet je wel. Dat vond hij toen heel grappig. Maar ik was toen nog aan het twijfelen.
Maar hij heeft wel gelijk gehad, want nu ben je eigenlijk heel
Ik ben inderdaad, ik heb mijn leven ben met studie en mijn leven wat serieuzer gaan nemen daarna. En daar kwam dan een zogenaamd een loopbaan uit.
Ja,
ja klopt. Ja.
Maar hij heeft zo'n gevoel voor humor, man. Ja. Dat is zo enig. Ik vroeg als laatste vraag in mijn interview... Your Holiness, heeft u nou nog een goede raad voor mij voor de rest van mijn leven? Toen begon ik te lachen. Toen zei hij van, ha, ik ben een oude, eenvoudige monnik. En dit wordt dan gevraagd door een mevrouw die ook niet meer piep is. Ja. En toen zei hij van, als je dat nou nog niet weet, dan heb je een probleem.
Ja.
Ja.
Ja, het is schot in de roos, hè? Maar nou even als debater, hè? Want jij bent een goede debater, Paul Roosmuller. Wat vond je van de Dalai Lama als debater? Want ik heb begrepen dat in het Tibetaans boeddhisme... wordt daar heel veel aandacht aan besteed.
Ja.
Was je daarvan onder de indruk?
Ja, op een bepaalde manier toch weer wel. Omdat die... Kijk, hij kent zijn eigen zwakte heel goed. He, er zijn weinig mensen die daar open over spreken. En zeker niet mensen die wereldberoemd zijn. Maar al voor het gesprek wat ik met hem had... begon hij zich te excuseren voor zijn matige beheersing van het Engels, bijvoorbeeld. He, dat is gewoon... Hij spreekt goed Engels, maar ik bedoel... het is niet zoals hij vindt dat het zou moeten zijn, eigenlijk. En soms heeft hij dus daarmee ook een beetje moeite zich uit te drukken. Nou, weet je, dat is ook helemaal geen probleem voor mij. Dus allemaal prima. Maar hij weet, met die hele beperkte tekortkoming... weet hij eigenlijk elke kritische vraag wel een zodanige richting te geven... dat hij hem wel serieus neemt, want hij gaat wel op je antwoorden in. En als niet de eerste keer, dan de tweede keer. Dus hij stuurt je niet het bos in... Maar hij beantwoordt het met een charme en met het gevoel voor humor waar Erika het over heeft. Die toch maakt dat hoe scherp je vragen ook kunnen zijn... hij pakt dat... je natuurlijk toch een beetje in, zou ik maar zeggen. Hè? Dus, en dat is, ja, dat hoort ook bij de kracht van het debat... Dat is natuurlijk om... nou is dit een interview, hè? Ik bedoel, dan moet het niet scherper maken dan het is. Want het is een interview met een aantal kritische vragen. Maar ik heb ze wel erger gemaakt.
Moest je die vragen trouwens van tevoren overleggen?
Nee.
Dat hoefde niet.
Ja, er zullen vast allemaal correspondenties zijn geweest... met over waar moet het over gaan en zo. Dat gebeurt bij iedereen. Maar... Ik heb wel met presidenten gesproken die als je bij de derde vraag ging afwijken naar 3B... in plaats van 3A, dat je uit het paleis geflikkerd werd zo ongeveer. Dus dat is hij totaal niet. Dus hij laat jou de leiding hebben over het gesprek, ook bijzonder. En hij reageert gewoon. En hij maakt er echt het is echt een interactief gesprek. Die ervaring had jij ook.
Uiteindelijk, tenminste de interviews die ik met hem terug heb gezien... uiteindelijk komt hij altijd terug bij wat het hart zegt, hè?
Ja.
Dat valt me op en...
En hij gaat ook van... Hè, ik heb een politiek, maatschappelijke, journalistieke achtergrond... en maakte documentaire-achtige programma's. En je ziet wel dat hij natuurlijk probeert om snel van de... laat ik zeggen, van de politieke kant naar de spirituele kant te bewegen. Hè. En hij was toen nog van... hij was toen ook nog politiek leider,
ja,
hè? Dus dat was 2009.
Ja.
En later heeft hij gezegd, nou, het politieke leiderschap, dat leg ik van mij af. En ik ben alleen nog maar spiritueel leider. En je voelde wel dat als je nou echt naar de authenticiteit kijkt, dan is het een spiritueel leider. En dat politieke, dat is hem altijd... Ik kreeg de indruk dat is hem een beetje opgedrongen. gedrongen. Dat pakte hij erbij, een beetje contrekeur. En hij vond dat gedoe met China eigenlijk meer gedoe natuurlijk. En het had natuurlijk grote invloed op zijn mensen in Tibet. Hè? Dus, en dat is wel nog steeds een van mijn belangrijkste dingen. Ja, weet je, je komt op voor die mensen. Je bent hun leider, spiritueel leider, maar lange tijd ook politiek leider. Heb je wel eens echt overwogen om terug te gaan? Dus dat heb ik een paar keer gevraagd. Nou, ja, dat is dan moeilijk.
En toen zei hij, je moet reëel zijn.
Ja, je moet reëel zijn. Ja.
Tegen een student in weet het college tour.
Ja,
zei
bij Twanhuis. Ja.
You have no experience, ja, deze vraag stelde.
Ja, ja, dat, ja, nee, maar dat kon hij tegen mij niet zeggen. Ik bedoel, dat kan je tegen een student zeggen. Maar nee, nou ja, goed, in ieder geval. Maar kijk, hij is gewoon eerlijk. Kijk, het is geen debat, en, maar hij antwoordt gewoon. Nou, dat is met hoogwaardigheidsbekleders al heel wat.
Sander Tiedeman, jij werkte van 1989 tot 1999 in een hoge functie voor ABN AMRO. Dat was een interessante periode. Wat heb jij in die keiharde, mag ik wel zeggen, zakenwereld geleerd van de Dalai Lama? Want je hebt hem een paar keer om advies gevraagd, of in ieder geval om mee te denken over... Op een gegeven moment in de jaren 90 was er natuurlijk de Azië-crisis al. En later ook zelfs nog...
Nou, het interessante is, want ik vertelde het als student en me had ontmoet. En toen later, 10 jaar later, zat ik in China als bankier. En toen moest ik een keer naar India. En toen heb ik hem een fax gestuurd. Dat ging toen nog met faxen. Van, ik zit in China. Kent u me nog? Ook een brutale fax, denk ik. Maar het gekke is dat ik toen werd teruggefaxt door zijn secretaris. En ze zei van, nou, kom maar een keer langs. Dus ik ben langs gegaan en... Toen bleek ook de Dalai Lama gewoon inderdaad die hele open persoon. En die begon mij te vragen, wat gebeurt er nou precies in China? En hij vond het ook leuk van een bankier, weet je. Zo van, hoe zit dat dan met geld en die en banken en ook open economie? En dat was een terrein waar hij eigenlijk niks van wist. Ik vond het heel ingewikkeld, want ik dacht, het is een of andere god, koning. Ik was toen wat meer respectvol gaan worden. Maar tegelijkertijd waren er gewoon heel veel terreinen waar hij niks van wist. Economie. Dus ben ik hem een beetje gaan vertellen. En toen merkte ik dat hij daar, de manier waarop hij daar weer op terugkwam, dat ik daar elke keer iets aan had. Zo van, oké. Want ik zat toen ook al met vragen van, hoe gaat het? Hè? Zo'n land als China, in één keer die markt open, het kapitalisme, je ziet het milieu kapot gaan, je ziet rijk, groot verschil tussen arm en rijk komen. Dus ik had daar ook vragen over. Dus daar kwamen dat soort gesprekken uit. En toen ik later weer in Nederland was, eind jaren 90, en ik zag die bankwereld al toen al een beetje een kant op gaan waar ik twijfels bij had. En toen hebben we hem uitgenodigd in Nederland, het beroemde bezoek waar jij... We trokken bij ons Erika ook toen. Toen heb ik hem ook gevraagd of hij over dat soort vragen met andere bankiers en economen wilde praten. En opnieuw merkte ik dat hij dan, hoewel hij er niks van weet, maar door de discussie
en
zijn open geest en de vragen die hij dan ook weer stelt aan anderen, dat er toch hele leuke perspectieven uitkomen.
Maar kun je daar eens wat voorbeelden van geven? Want je hebt een paar boeken geschreven, hè, over boeddhisme, of althans de invloed van het boeddhisme wat die zou moeten hebben op het zakenleven. Mind Over Matter is een boek van je. En het laatste boek, dat eigenlijk was in 1999 uitgegeven of niet uitgegeven. En ben je nu weer aan het herschrijven.
Ja, Compassion, Competition. Ik denk de essentie is, en dat is net ook al genoemd door Paul en Erika, denk ik, maar hij het geluk en welzijn is voor hem iets heel concreets. Dat is niet iets vaags of zo. Dat is voor hem zijn bestemming, zijn passie. En hij vindt ook dat wij dat moeten gaan ontdekken. Hè? Voor zover we het nog niet hebben. En dat veel mensen zijn nou helemaal niet gelukkig. En hij zegt ook, dat is ook de bedoeling van de economie en geld. De geld is niet een doel op zich. Maar geld en economische groei is eigenlijk bedoeld om echt welzijn te veroorzaken. En als je dat niet doet, dan is er iets fout. Dan moet je kijken, heel kritisch kijken, van waar gaat het fout? Dus zo'n bankencrisis bijvoorbeeld. Hè, dan zegt hij van, er is gewoon mensen hebben gewoon fouten gemaakt, omdat ze vergeten dat geld heeft een nutsfunctie, zoals we nu populair zeggen. Hè, maar dat is bedoeld om de maatschappij te ontwikkelen. De economie staat ten dienste van de maatschappij. En dat soort dingen.
Dat verwijt hij ook als lacune in het huidige onderwijs.
Ja, klopt.
In het huidige onderwijs in feite gaat het veel meer om economie en om geld. Ja. Dan dat het nog gaat om waarden en normen. En over dat het in feite alleen maar een middel is, een transport naar dat geluk wat je met
het
elkaar
mag nooit een doel zijn, geld.
Nee. Ja. Nee, dus
maar
het
klinkt
heel erg
plausibel,
het
toch?
Klinkt plausibel, maar als je dan echt... Hij komt dan wel met debating, met argumenten die gewoon soms heel banaal lijken. Maar dat toch wel heel sterk. Want uiteindelijk zijn dan ook, als je daar met andere volwassen mensen over praat, te zeggen, ja, dat is natuurlijk wel zo. Een menselijke waarde, ethiek is iets heel centraals. En dan daarna komt geld verdienen.
Ja, 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 Jan dus... Kalf, ja, sorry, Erik, ja. Jan Kalf, van, dat was bestuursvoorzitter van het ABN, van de ABN AMRO. Die zegt in het boek De Prooi, hè? Het is in, door Jeroen Smit geschreven. Ja. Daarin geeft hij toe dat het boeddhisme wel een belangrijke rol heeft gespeeld bij ABN. Maar toch is het misgegaan. Hè? Ik bedoel, het heeft uiteindelijk niet zoveel invloed gekregen.
Nee, bedoel... maar dat las ik ook in de aankondiging van het programma. Dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Het is niet dat de bank of de top van de bank werd blootgesteld aan boeddhisme. Ik had er belangstelling voor en Jan Kalf heeft de Dalai Lama een keer ontmoet. Maar that's it. Mm-hmm. Dus dat was helemaal niet... Dit zijn twee mensen geweest. En,
maar jij kreeg een beetje cognitieve dissonantie in die wereld. Ik bedoel, het ging wringen, je zag het al een beetje aankomen. En toen klopte je dus aan bij de Dalai Lama voor om raad of voor gesprekken.
Ja. Ja, that's it. En dat was iets persoonlijks. En ik heb er andere mensen bij betrokken. Maar het is niet dat hij een organisatie of een bank heeft geadviseerd. Sterker nog, die waren ook toen alweer China ingewikkeld. En dat is allemaal privé. En dat is nog steeds de lijn bij heel veel grote bedrijven natuurlijk. Dus dat moeten we een beetje... In de context zien,
In perspectief plaatsen, ja. Nou, we gaan zo direct hierover verder praten. En ook over de kwestie China-Tibet. Met Erika Terpstra, Sander Tiedeman en Paul Rozemuller. Maar voor we dat gaan doen, gaan we luisteren naar muziek eventjes. Van eigen bodem, dit is Eefje de Visser met het nummer Ongeveer.
Ik heb...
we zijn druk in gesprek gewikkeld. Je hoorde hier net Eefje de Visser met het nummer Ongeveer. Welkom terug bij Oba Live. We hebben het een uur lang over de Dalai Lama. Die komt dit weekend naar Ahoy. En mijn gasten zijn Erika Terpstra, Paul Rozemuller en Sander Tiedeman. Paul, is jouw idee van de Dalai Lama veranderd toen jij hem in 2009 uitgebreid hebt geïnterviewd?
Nou, mijn idee weet ik niet. Ik probeer altijd in de tijd dat ik televisie maakte, dat ligt nu net achter mij, maar je probeert toch onbevooroordeeld ergens naartoe te gaan. Hè? Dus dat is moeilijk, zeker als je gedaan hebt wat ik gedaan heb. Maar dat is toch de beste voorbereiding. Laat alles thuis, ga op reis en wees geïnteresseerd. Doe je research en weet wat je vragen wil. Maar toen ik terugkwam, ja, ik bedoel, dat is het eerlijke verhaal. Hij heeft indruk op mij gemaakt. Hij heeft indruk op mij gemaakt door zijn eenvoud. En uiteindelijk proef je gewoon, weet je, ik denk dat, daar hoef je geen 57 voor te worden, dat je wel proeft of iemand een rol speelt of dat hij authentiek is. En uiteindelijk gaat het in het leven toch echt om authenticiteit. En ik proefde hier iemand die echt een authentiek leider, zeg maar, van een volk wat onderdrukt wordt. Nou, daar heb ik dan passie mee, met volkeren die onderdrukt worden. Want dat sluit aan bij, nou ja, laat ik zeggen, de idealen die ik heb. Die gaan over vrijheid. En dit is een volk wat niet vrij is. Dus dan heeft zo'n leider daar natuurlijk een streepje voor. En in die zin verandert het wel, zou ik maar zeggen. Omdat je een beeld krijgt van iemand, ja, wat je alleen maar kent via boeken, tijdschriften, weet ik het wat, en interviews. En nu mag je dat zelf een keer ervaren. Ja, en dat is wel dat is echt bijzonder.
Ja, denk jij, want veel mensen denken dat, tenminste, dat zijn populariteit, ondanks het feit dat het zo'n enorme spirituele en charismatische leider is, dat zijn populariteit tanende is. Wat denken jullie daarvan, Erika?
Nee, absoluut niet. En zeker niet als je kijkt naar de ontmoetingen die hij heeft in de hele wereld. Ik heb nou ook een paar keer in India een week of anderhalf met hem mee opgetrokken. En dat is echt. Het heeft niets te maken met aanbidden van goden, waarin je in het begin van het programma praatte. Maar het heeft wel te maken van je openstellen en tot in je ziel worden geraakt. En dat verandert niet. Dat wordt eigenlijk alleen maar sterker, denk ik. En wat ik heb gezien daar, wat het voor invloed heeft op een heleboel mensen van alle verschillende lagen uit de bevolking en van alle verschillende culturen, dat is echt top.
Ja, maar dan, Sander Tiedeman, is het misschien zo dat de aandacht voor de zaak China-Tibet misschien een klein beetje op de achtergrond is geraakt?
Dat kan je wel zeggen, ja. In het geweld van natuurlijk alle andere tragedies die zich ontvouwen, de Oekraïne of het Midden-Oosten. En het is natuurlijk ook een vrij hopeloze zaak.
Het is uitzichtloos.
Ja, dus ja. Het is niet zo leuk om over te praten.
Nee.
Wat is de mogelijkheid dat dat nog is veranderd? Die is natuurlijk heel, heel miniem.
En bovendien zijn er natuurlijk maar heel weinig landen die druk uit durven oefenen op China. Ja, ik bedoel, hier komt toch de economie weer om de hoek kijken. Het is natuurlijk een opkomende macht. En hoe lang zal het duren voordat ze wereldmacht nummer 1 zijn? Economisch gesproken, die gaan natuurlijk de Amerikanen voorbij. Wie durft de Chinezen te trotseren als het gaat om het belang van de Tibetanen? Nou, antwoord, niemand.
Is dat een deel van zijn populariteit? Maakt dat deel daarvan uit, Sanne Tiedeman?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb het idee dat hij daar eigenlijk is aan ontstegen al. Hè? Omdat hij zoveel mensen wereldwijd heeft ontmoet een eigen, bijna een merk heeft gecreëerd, om een zakelijke term te gebruiken, die voorbij Tibet is gekomen.
Maar zou die niet, jullie kennen hem beter, vaker ontmoet, zou die niet eens wanhopig worden? Ja, maar gewoon weet gebrek ik niet, aan jij... resultaten. Want het liefste wat hij natuurlijk toch zou willen... is de vrijheid voor zo'n volk. En dat zal een wens zijn die nog nader tot aan zijn hart gebonden is... als wij dat vanuit allemaal...
Ja, goed punt. Maar zoals ik hem heb leren kennen... is hij dat ook die boeddhistische filosofie... Dat heeft hij echt zodanig doorleefd. Dat hij kijkt echt in de long term. Hè? Voor hem is dat... Hij zegt, de waarheid staat aan onze kant. En de waarheid uiteindelijk zal altijd zegevieren.
Waarheid is sterker dan wapens, zegt hij.
Ja, dus dat kan misschien 30, 40 jaar duren of 100 jaar. Maar er komt een keer een tijd dat ook China zal veranderen en inzien dat...
Maar Sander, het moet toch pijn doen? Ik kon door China gereisd. Ik zal nooit vergeten, toen ik daar in de Tibetaanse gebieden waren... natuurlijk in het land China... hoe angstig, hoe schichtig de Tibetaanse monniken in en rondom hun kloosters waren... om te kijken door wie wij allemaal Chinese autoriteiten achtervolgd werden. Ja. De angst in de ogen van die Tibetaanse monniken zal ik nooit van mijn hele leven vergeten. Nee. Hem toch nog veel meer pijn doen dan dat het ons doet.
Ik ben overigens ook in die kloosters geweest... en ik heb ook andere dingen gezien trouwens, hoor. Dat er heel veel haat is ten opzichte van de Chinezen... aan de kant van de monniken. Ja. En ook dat er toch ook heel veel Tibetanen zijn. En dan zou je kunnen zeggen... ja, dat is allemaal ingegeven door het feit... dat ze daar economisch profijt van hebben. Maar er zijn toch ook heel veel Tibetanen... die wel blij zijn met de economische steun van China. Dat is mij ook wel opgevallen. Okay.
Maar wat fnuikend is natuurlijk dat in Tibet zelf... de Tibetanen niet eens... wordt toegestaan dat ze een foto of een afbeelding hebben van hun spirituele leider.
Maar die zijn er wel, die hebben ze overal liggen.
Absoluut, maar natuurlijk. Maar het is onmogelijk voor ze om dat op een manier te uiten... zoals hen dat zouden gunnen.
Paul Roosemeer, jij was heel erg kritisch op de Dalai Lama toen je zei van... Vindt u niet dat het streven naar autonomie wat ver gaat? Dat heb je op een gegeven moment gevraagd. Speel je toen advocaat van de duivel?
Ja, tuurlijk speel ik advocaat van de duivel.
Wat vind je er zelf van?
Ja, wat ik er zelf van vind is natuurlijk volstrekt onbelangrijk en irrelevant. Maar als je het wil weten, vind ik dat deze mensen vrijheid horen te hebben. Klaar.
En dan is autonomie eigenlijk maar een slap aftreksel. Ja, maar het is wel een eerste stap.
Maar het is een eerste stap. Ja. Maar ik bedoel, weet je, je gunt iedereen vrijheid. En naarmate je meer in landen... Je bent natuurlijk zelf ook veel in landen geweest... waar de vrijheid op zijn minst beperkt is, China. Ik bedoel, als China-kenner. Naarmate je meer in landen bent geweest... waar de vrijheid beperkt dan wel beknot wordt... ga je de vrijheid nog meer waarderen en verdedigen. Ik bedoel, zo is het gewoon. En we zijn net weer na 4 en 5 mei, hier vandaag op de 6e mei. En als ik dan denk, op de 8 uur 's avonds op de 5e mei... dan denk ik aan mijn familiegeschiedenis. En ik denk aan al die mensen ook gewoon die geen vrijheid hebben.
Ook in andere landen,
vrijheid hebben. Dat is het ergste.
Maar even terug te komen op die eerdere vraag. Want de Dalai Lama heeft er zeker zin een shift gemaakt. En dat vind ik echt getuige van echt een langetermijnvisie. Want hij was in de jaren 80, 90 wat radicaler. Hij was echt independence voor een lange tijd. Ja. Onder andere gesteund door het volkerrecht. En er is een Nederlander, Giel van Wal, die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Ooit een studie gedaan. En er kwam vrij duidelijk uit dat juridisch gesproken... is Tibet onafhankelijk. Want daar zijn een aantal argumenten voor. Maar het land is gewoon ingenomen. Hè? Net zoals de Oekraïne nu door Rusland wordt geprofesseerd. En dat kan je dan wel doen allemaal. Maar dan toch de letter van de wet zegt... je blijft onafhankelijk. Maar toch heeft de Dalai Lama op een gegeven moment gezegd van... ergens in de jaren, ik denk begin rond het millennium... van, maar dat is gewoon niet reëel. Als wij daarop blijven hameren, dan wekken we valse hoop. En dan komt er geweld in Tibet en dan uiteindelijk verliezen we toch.
Maar dat was nog wel in de tijd dat er officieel contact was... tussen de afvaardiging van de Dalai Lama en de Chinese regering.
Klopt.
En waarbij His Holiness zag... dat als hij door bleef gaan op die onafhankelijkheid... dat die gesprekken dan zouden doodlopen.
Ja.
En toen heeft hij die switch gemaakt.
Dat klopt.
Heel
maar
wijs.
In de Veiligheidsraad zou er natuurlijk ook nooit steun voor zijn... voor een onafhankelijk Tibet. En dat heeft hij natuurlijk ook heel reëel ingezien.
Op dat moment niet, nee.
Op dat moment zeg je niet.
Maar waarom is er niet een grote mate van diplomatiek offensief... echt ooit ontstaan... om de brug tussen de Tibetanen en de Chinezen te slechten?
Uiteindelijk is dat de opkomst van China als grootmacht... Als het een armer land was geweest, neem de Israël, ja, Palestijnen, want het was net zo kansloos, leek het. Maar ja, Israël is geen economische macht. Dus de Palestijnen die krijgen toch de kans om zich elke keer weer te roeren. En op een gegeven moment krijgen ze ook een vorm van erkenning.
Waar het op blokkeert, dat is het feit dat het niet eens op de agenda komt van de Mensenrechtenconferentie in Genève.
Ja.
En als daar dan al zoveel landen zijn die het tegen zijn om het op de agenda te zetten, nog niet eens om er vervolgens over te spreken. Nee. Ja, dan
houdt het gewoon op. Dan kan je toch het systeem hijacken en dat is wat gebeurt.
Maar ik geloof inderdaad dat je groot gelijk...
Maar in 2011 is hij afgetreden als politiek leider. Hij heeft dat overgedragen. Er is natuurlijk een parlement in ballingschap. Er zijn nu andere politieke leiders die de vlam van hem hebben overgenomen. Ken jij zelf een aantal van deze figuren die nu eigenlijk de dialoog moeten voeren met China?
Nou, ik ken wel Tibetanen, maar die dialoog met China die bestaat niet meer.
Nee, dat weet ik. Maar die is natuurlijk stilgelegd. Maar ja, Er zijn natuurlijk mensen die daar in feite verantwoordelijk voor zijn, voor die onderhandelingen met China.
Ja, Lodi, maar kijk, het is natuurlijk een kat-en-muisspel geweest. Je moet niet vergeten, China heeft 1,3 miljoen mensen.
Miljard.
In Tibet heeft 6 miljoen. En dan in de Tibetan Autonomous Region nog maar 2 miljoen. En dat is gewoon geen verre strijd. De kaarten zijn gewoon heel slecht geschud. Het enige wapen wat er is de populariteit van de Dalai Lama. Maar dat is moeilijk echt heel hard te maken. Hè? Dus China heeft heel lang dat die onderhandelingen gebruikt. Letterlijk als een kat-en-muisspel. En nog een keer verplaatsen en nog een keer een andere agenda. En op een gegeven moment heeft ook de Dalai Lama gezegd van dit lijkt nergens toe. Ja, en toen
maar
was
nu,
natuurlijk
de nieuwe president, Xi Jinping, is aangetreden.
Daar is wat hoop. Absoluut.
Zijn vader is natuurlijk een groot vriend, maar was wel een vriend van de Dalai Lama. Hij heeft hem zelf ook ontmoet. Ook zijn broer heeft hij in Peking ontmoet.
Ja.
Wat denk jij? Want de Chinezen verloochenen nooit hun ouders. Zeker niet hun vader. Denk je dat daar misschien een opening is? Of dat hij misschien een wat mildere houding ten opzichte van Tibet...
Kan ik absoluut niet inschatten. Kijk, ik ben redelijk sceptisch omdat, nogmaals, de economische macht ook intern... De Chinezen hebben Tibet nodig voor hun territorium, voor de grondstoffen, voor de veiligheid naar India, naar het Midden-Oosten. En die belangen zijn zo groot. Daar had er ook de rechter, de haviken van China, die zijn zo machtig. Ik zie dat niet snel veranderen.
Sommigen zeggen, Hu Jintao heeft ervoor gezorgd dat ze nu op redelijke voet staan met Taiwan. En de volgende president, deze president Xi Jinping, zal ervoor zijn om wat mildere houding ten opzichte van Tibet en Xinjiang aan de dag te leggen. En omdat,
dat hoop je, omdat het natuurlijk wat er nu aan gaande is, zowel in Tibet als in Xinjiang, is iets wat niet effectief is. Hè? Wat de Chinezen blijven doen, dat is als schieten in je eigen voet. Hè? Er komt weerstand en er komt geweld. In Xinjiang, de Oeigoeren die blazen bussen op en allemaal dat soort dingen. De Tibetanen die verbranden zichzelf. Dat is natuurlijk hetzelfde verschijnsel.
Dat
leidt nergens toe. Dat leidt alleen maar tot meer...
Het probleem is dat ze het zich op een of andere manier kunnen permitteren, omdat er geen tegenkracht is. Er is geen internationale tegenkracht vanwege die economische dominantie. Ja, en dat maakt mij wel sceptisch over dat dit op een of andere manier oplosbaar is. En ja, dan kun je natuurlijk zeggen als spiritueel leider, hè, vanuit je levensvisie van, nou, het zal ooit goed komen. Ja, ik...
Maar nu en wat zal er dan nog goed komen? Want de verchinezing... van Tibet is natuurlijk al heel ver aan de gang.
Maar goed, de Dalai Lama zegt, het zijn wat lastige dingen om soms te horen van hem. Maar die geven mij wel ook een vorm van wijsheid weer. Zeggen van, kijk, uiteindelijk, het leven is niet bedoeld om een cultuur zoals, of een land eeuwig in stand te houden. Dingen komen en vergaan. Dat is natuurlijk ook heel boeddhistisch. En je moet gewoon accepteren dat dit is een historische tragedie. Maar het is vergankelijk. Maar het is not the end of the world. De Tibetaanse cultuur, het boeddhisme, kan op een andere manier voortbestaan. En kan dan daarom ook weer ooit eens vorm krijgen in andere... En zelfs landen, heeft hij gezegd, is een einde. Weet je, hij heeft ooit eens heel erg heeft zich verdiept in Europa. En hij zegt, fantastisch, jullie gaan allemaal geleidelijk aan iets nieuws creëren wat Europa heet. En over 50 jaar, ja, dan voel je je meer Europeaan dan Nederlander bijvoorbeeld, hè?
Nou, dat
ligt er allemaal nu, zeggen we, het allemaal vreselijk gevoelig. Maar hij is met dat soort vragen wel bezig. Gewoon long term, really long term.
Maar ja, de Dalai Lama is 78 en hij heeft ook niet het eeuwige leven. Dus er zou wel een situatie kunnen ontstaan. Want de jonge Tibetanen, zijn achterban in Tibet zelf... is niet zo mild als de Dalai Lama zelf.
Dus, het is zijn autoriteit. Die
dus misschien is dit wel het goede moment om iets te doen voor... voor China om in ieder geval wat meer vrijheid toe te staan. Bijvoorbeeld op het gebied van...
We kunnen in ieder geval zelf proberen, ieder van ons als individu... om bijvoorbeeld door de petitie voor de Dalai Lama te ondertekenen. Om dan in ieder geval te zorgen dat er een beetje... ook visueel wat tegenkracht komt. En dat zou natuurlijk op zich alleen al voor de bemoediging van de Dalai Lama heel, heel bijzonder zijn.
Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat er zou gebeuren. Je zegt dat de Dalai Lama heeft niet het eeuwige leven. Hè? Dus laten we dat even zo letterlijk nemen. Dan heb je natuurlijk gelijk. Maar is nu de situatie om toch iets te doen aan die Tibetaans-Chinese verhoudingen met de Dalai Lama beter dan in een situatie zonder deze Dalai Lama? Want met alle respect die hij toch geniet in zijn community en gemeenschap. Als zo iemand overlijdt, heb je natuurlijk toch de kans dat radicalisering plaatsvindt. Ja. En dat je verder weg bent dan ooit. Hè? Ja.
Nou, wie weet,
maar je weet niet eens wat er gebeurt met de reïncarnatie van de Dalai Lama.
Nee, omdat de Chinezen iemand hebben.
Wat China zegt wij zullen wel die reïncarnatie gaan opzoeken.
Zeker.
Ja, dat is wel heel tragisch.
Daar moet je al helemaal niet aan denken.
Ja, klopt. Goed, wij moeten gaan afsluiten. Nog een laatste vraag. We kijken uit naar dit weekend. Als hij een lezing gaat houden, de Dalai Lama zal een lezing houden, openbaar in de Ahoy. Ja. En er zijn nog meer activiteiten staan er op stapel. Wat weten jullie daarvan? Erika?
Nou, de Dalai Lama komt aan op Schiphol. We gaan hem ophalen. Dan heeft hij een bijeenkomst, een grote bijeenkomst met de Tibetanen. In het Tibetaans, zonder vertaling. Dus dat is heel emotioneel. Echt heel emotioneel. En vervolgens de volgende dag, 's morgens, geeft hij een lezing voor de boeddhisten. Echt een boeddhistische lezing. En 's middags een openbare lecture voor iedereen die erbij wil zijn. En dat is al helemaal uitverkocht.
10.000 mensen.
Ja, er zijn zoveel mensen die zich er zo op verheugen om even onder zijn gehoor te mogen zijn. Nou, en de volgende dag dan...
Dan komt hij op de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management. En gaat hij een congres bijwonen, het heet Education of the Heart. Er zitten allerlei scholen en kinderen ook in de zaal.
En dat gaat over onderwijs. Het
gaat over onderwijsvernieuwing en ook met name ethiek en waarde en dingen als happiness en compassie. Om die wat meer in het onderwijs te stimuleren. En dat is een van zijn thema's. En dat blijkt ook in Nederland een hele beweging te zijn die dat al doet. Nou, daar weet Paul wat van, maar dat is leuk om te zien dat die, zeg maar, Oost ontmoet West op dit thema, dat kan plaatsvinden.
Ja, ik denk dat hij nog verrast zal zijn over die beweging in het Nederlandse onderwijs.
Ja,
dat lijkt me heel interessant.
Maar wat is er dan allemaal gaande al?
Nou, wat je ziet, dat is, zou ik maar zeggen, de hele beweging van taalrekenen, cognitieve ontwikkeling. Hè, dat is natuurlijk superbelangrijk in het onderwijs. Maar dat er daarnaast ook door schoolleiders en bestuurders en docenten gezegd wordt, hou het onderwijs breed. Laten we ook zorgen dat we die jonge kinderen en jongvolwassenen waarden leren. En hou ons onderwijs breed, hè? Dus laten we zorgen dat we ze creativiteit, ondernemerschap, spiritualiteit, alles bijbrengen wat hen uiteindelijk tot een meer compleet volwassene op de arbeidsmarkt en in de maatschappij als participerende burger laat zijn. Ja. En ik denk dat die boodschap overbrengen voor hem op zich interessant is. Want
heel interessant.
De Aziatische scholen, daar leren ze van 8:00 tot 22:00.
Ja,
als je met een 9,5 thuis komt, heb je het slecht gedaan. Hè? Dus daar is die cognitieve dominantie
ook
zo sterk.
Maar dus, dat is uiteindelijk ook een westers model wat ze hebben genomen. Hè?
Ja,
dus,
zeker.
Ja. Ja. Nou, nog één aanvulling. Voordat hij naar het symposium toe gaat over onderwijs, zal hij worden ontvangen door onze minister van Buitenlandse Zaken en door de Tweede Kamer. En ik hoop dat echt een... Het is het laatste dag van het reces. Dus dat betekent dat niet het meest ideale tijdstip is. Maar dat konden we ook niet organiseren.
En de premier niet, hè? Toch niet?
Ja, terwijl je zou zeggen... als president Obama hem ontvangt...
Ja, dan zouden wij...
En voor iedere keer dan zouden wij dat toch ook doen. Dus misschien ga ik daar wel wat over zeggen.
Goed, nou, we kijken er naar uit, Erika. En we kijken natuurlijk uit naar het weekend. En ik ga hem trouwens ook ontmoeten. Aanstaande zondag.
Echt waar?
10 minuutjes.
Dan kan je naar China nog wel in. Dat zullen we zien.
Dat denk ik wel, hoor. Goed, nou, laatste keer hier. Ik weet het niet. Die vraag stel je overigens ook altijd bij de Rolling Stones. Maar wie weet komt die nog wel een keer. Goed, we zijn aan het einde gekomen van Oba Live. Ik wil Erika Terpstra, Sander Tiedeman, Paul Rozemuller hartelijk bedanken. We gaan zo direct nog luisteren naar het programma Door de Week van onze collega's van de EO. En volgende week zijn we er weer. En ik wil u zoals altijd graag wijzen op onze website. Want u kunt vriend worden van de Bos, verrijkjekarma.nl. Surf er even naartoe, zou ik zeggen. www.verrijkjekarma.nl. Voor nu zeg ik veel plezier als u deze zondag naar Ahoy gaat. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.